Walrus en pinguïn. In de maag van walrus is er altijd plaats voor eten. Heel veel eten. Als je goed luistert, kun je zijn maag horen knorren. Het is al een tijdje geleden dat hij een lekker hapje heeft gehad. Maar nu zit het mee, want vlak voor zijn neus loopt pinguïn te paraderen.
Die ga ik lekker opeten, denkt walrus.
Pinguïn heeft helemaal niet in de gaten dat er op hem wordt gelet. Hij heeft een plan bedacht. Hij wil surfen op zee. Hij weet alleen niet hoe, maar wel waarom. Op dit moment ziet hij er namelijk heel gek uit. Zijn warme, donzige vacht moet plaatsmaken voor een deftig verenkleed, zodat hij er net zo uitziet als zijn vader en moeder. Dan is zijn buik wit en zijn rug zwart. Nu lijkt hij op een ontplofte bol wol. Hij is namelijk in de rui. Oude veren verdwijnen en nieuwe veren verschijnen. Toen hij zichzelf wilde bewonderen in een klein, helder stukje ijs, was hij zich een hoedje geschrokken. Hij had zichzelf bijna niet herkend. Pinguïn tuurt de zee af in de hoop een plank te vinden waar hij op kan surfen. Daarom heeft hij helemaal niet in de gaten dat walrus zijn mond langzaam open doet. Zijn lange slagtanden zien er heel eng en gevaarlijk uit. Dan hapt hij naar pinguïn. Maar die denkt net iets te zien en springt toevallig opzij. De slagtanden van walrus verdwijnen in het ijs. Hé, wie ben jij? Vraagt pinguïn geschrokken. Ik had je helemaal niet gezien. Walrus doet heel veel moeite om zijn tanden uit het ijs te krijgen. Ik ben walrus en ik heb honger. En daarom ga ik jou opeten. Hij opent opnieuw zijn mond, maar ook nu springt pinguïn opzij. Al mopperend haalt walrus zijn tanden weer uit het ijs. Als je het nog één keer doet, spring ik op je kop. Ik laat me niet opeten, lekkerpe. Walrus kijkt bijna scheel van de honger. Maar hij begrijpt heel goed dat hij dit pratende bolletje wol niet te pakken kan krijgen. Wat kom je hier eigenlijk doen? Vraagt hij nieuwsgierig aan pinguïn.
Ik wil surfen.
Surfen, wat is dat nou voor een gek woord? Als je surft, dan sta je op een plank en laat je je heel snel op de golven van de branding glijden.
Maar waarom wil je dat?
Dan raak ik mijn babydons kwijt en dan ben ik net zo mooi als papa en mama, zegt pinguïn trots. Dan ben ik groot. Maar wacht eens even. Jouw hoofd lijkt wel op een surfplank. Buk eens een klein stukje. Walrus is zo verbaasd dat hij gehoorzaamt. Pinguïn springt snel op zijn hoofd. Hij klapt met zijn vleugeltjes en roept: de zee in, vaart maken! Walrus zwemt de zee in en zorgt ervoor dat zijn hoofd net niet onder water komt. Dat is lief van walrus. Hij gaat zo hard dat alle pluizige veertjes van pinguïn loslaten en neerdwarrelen op de woeste zee.
Ga door, ga door! Gilt pinguïn. Dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan!
Wat hebben ze een plezier. En wat ziet pinguïn er opeens mooi uit? Hij heeft een witte buik en een zwarte rug. Net als papa en mama. Als ze allebei moe zijn, vallen ze neer op het ijs. Jij had toch honger? Vraagt pinguïn aan walrus. Ik weet iets heel lekkers. Hij waggelt weg om even later terug te komen met twee reuze ijsjes tussen zijn pootjes. Hij geeft er één aan walrus. De ijsjes zijn zo groot dat Pinguïn maar de helft op kan. De andere helft geeft hij ook nog aan Walrus. Omdat ik je hoofd als surfplank mocht gebruiken, zegt hij. Walrus kijkt een beetje beschaamd. Als hij niet met zijn tanden in het ijs terecht was gekomen, dan had hij zijn nieuwe vriendje met huid en haar opgegeten. Het komt goed uit dat hij niet met volle mond mag praten. Hij hoeft niets te zeggen. Bever en Schrijvertje. Met een harde klap belandt de staart van Bever op het water. Schrijvertje vliegt met een vaart de lucht in.
Hé, hou er eens mee op!
Bever kijkt om zich heen om te zien wie die zo hard tegen hem schreeuwt. Dan valt zijn oog op een klein kevertje dat met draaiende bewegingen over het water loopt. Wie ben jij? Vraagt Bever. Ik ben Schrijvertje. Het kleine kevertje moet bijna rechtop gaan staan om Bever te kunnen aankijken. Het spijt me dat ik je aan het schrikken heb gemaakt. Was je iets leuks aan het doen?
Ja, zegt Schrijvertje. Ik was boven en onder water aan het kijken.
Tegelijkertijd? Vraagt Bever verbaasd.
Natuurlijk, dat kunnen mijn papa, mama, broertjes en zusjes ook.
Schrijvertje wordt groot van trots. Bever wil laten zien dat hij ook ergens heel goed in is. Ik was aan het oefenen hoe hard ik met mijn staart op het water kan slaan. Dat is heel moeilijk hoor.
Boven en onder water kijken is veel moeilijker, zegt Schrijvertje, en veel spannender. Ik kan de vissen onder water zien en tegelijkertijd de vogels in de lucht.
Dat vindt Bever heel bijzonder, maar dat zegt hij niet. Hij is een beetje jaloers.
Met mijn staart op het water slaan en ervoor zorgen dat iedereen het hoort is nog moeilijker
en belangrijker, want op die manier red ik levens.
Wat is dat?
Schrijvertje kijkt vragend naar Bever.
Wat?
Levens redden.
Als iemand ons wil aanvallen, dan waarschuwen wij elkaar. Iedereen moet dan snel naar huis, want daar is het veilig.
Dat is dan wel heel knap van jou.
Ja, zegt Bever trots. En daarom ga ik nu weer oefenen.
Bever gooit zijn platte, brede staart omhoog.
Nee, nee, stop, niet doen. Dan vlieg ik weer in de lucht.
Ik doe het lekker, toch? Lekker, pu.
Flats!
Met een klap slaat de staart van Bever op het water. Schrijvertje maakt wel 100 salto's in de lucht. Hij wordt er duizelig van.
Dat was helemaal niet aardig van jou,
roept Schrijvertje boos naar Bever als hij weer op het water drijft. Bever schaamt zich opeens een klein beetje. Hij had best even kunnen wachten met oefenen, maar hij wilde stiekem opscheppen.
Waar zou ik jou blij mee kunnen maken, Schrijvertje? Vraagt Bever.
Waarom vraag je dat? Eerst laat je me vliegen en nu wil je me blij maken.
Ik wil het goed maken, zegt Bever. En hij kijkt er heel lief bij.
Schrijvertje denkt een tijdje na en dan weet hij het. Ik wil een brief schrijven aan mijn vriendjes. Ze wonen 2 meren verderop, maar ik heb geen potloden meer.
Bever begint helemaal te stralen. Dat is een mooie wens. Ik ben toevallig heel goed in het maken van potloden.
Hij gaat onmiddellijk op zoek naar een mooie boom. Dan begint hij te knagen en te knagen en te knagen.
Alsjeblieft, zegt hij een tijdje later tegen Schrijvertje.
Hij heeft 10 potloden tussen zijn grote knaagtanden. Schrijvertje krijgt er tranen van in zijn ogen. Oh, wat goed van jou. Ik heb nog nooit zulke mooie potloden gehad. Bever wordt er verlegen van. 2 dagen later ligt er een piepklein briefje voor de burcht waar hij woont. Er staat: dank je wel voor de prachtige potloden. Ik heb meteen al mijn vriendjes een brief gestuurd. En ook een aan jou, omdat jij mijn nieuwe vriendje bent. Als Bever dat leest, begint hij helemaal te stralen. Olifant en kleine mier.
Sst.
Sst. Hoor jij dat ook?
Stamp. Stamp. Stamp.
Wat zou dat zijn? Oei. Het komt dichterbij. Je kunt het bijna voelen. Kleine mier loopt nieuwsgierig naar buiten. Zijn moeder waarschuwt hem, maar hij wil weten wat dat vreemde geluid is. Kleine mier kan heel snel lopen. Hij voelt de zandkorrels onder zijn pootjes en hij vindt dat een heel grappig gevoel. Het kietelt en het kriebelt. Hoor, daar is het weer.
Stamp, stamp, stamp.
Bij iedere stamp vliegt hij een klein stukje de lucht in. En dan ziet hij wie er zo hard kan stampen. Er komt een hele grote olifant aan en die is boos. Ze zwaait met haar kop heen en weer en maakt een toeterend geluid. Stampvoetend loopt ze op kleine mier af. Mier is zo geschrokken dat hij helemaal vergeet opzij te gaan. De olifant komt steeds dichterbij. Opeens zweeft haar grote poot boven het hoofd van kleine mier. Mier wil eerst helemaal in elkaar duiken, maar dan bedenkt hij zich. Hij maakt zich groot, zo groot als maar mogelijk is en roept:
hé, kijk eens uit. Zie je niet dat ik hier loop?
Zijn stem bibbert wel een beetje, maar hij kijkt er heel streng bij. Olifant wil bijna haar poot neerzetten, maar ziet opeens een klein zwart stipje op de grond dat steeds groter wordt. En ze hoort zacht geschreeuw. Haar poot blijft in de lucht hangen. Ze denkt even na en doet dan een stapje achteruit. Dan ziet ze kleine mier voor zich staan. Hij lijkt wel 10 keer zo groot als anders en hij heeft rode wangen van de inspanning. En boos dat hij kijkt. Olifant vergeet helemaal haar eigen boosheid en vraagt: wie heeft jou zo boos gemaakt?
Nou, wie denk je? Schreeuwt kleine mier.
Geen idee, zegt olifant. En kleine mier ziet dat ze het meent.
Jij natuurlijk, zegt kleine mier,
maar zijn toon is al iets vriendelijker.
Ik? Zegt de olifant verbaasd. Wat heb ik dan gedaan? Ik ken je niet eens.
Ik was bijna onder die hele grote poot van jou terechtgekomen. Kan je het vervolg niet een beetje opletten? Olifant kijkt naar het rode en boze gezichtje van kleine mier.
Dat is grappig, zegt ze. Ik was net boos en nu ben jij het. Ik ben mijn boosheid helemaal kwijt.
Maar ik wil jouw boosheid helemaal niet hebben. Ik geef het terug aan jou, lekker pu.
Dan begint olifant te lachen. Zo hard dat kleine mier vanzelf mee gaat lachen.
Ze moeten zo lachen dat ze traan in hun ogen krijgen. Er rolt een traan uit het oog van olifant en die valt precies op kleine mier.
Hé, dat is lekker,
zegt kleine Mier hikkend van het lachen. Doe nog eens, olifant. Olifant perst er nog een traan uit en kleine Mier begint te zingen alsof hij onder een warme douche staat. Door het kabaal komen alle andere mieren aanlopen om te zien wat er aan de hand is. Ook mama Mier. Ze kijkt nieuwsgierig naar olifant. Zeg eens. Kijk eens, mam. Ik heb een vriendinnetje gevonden. En mama zegt heel droog. Kon je geen grote vriendinnetje vinden? En dan beginnen alle mieren te lachen. Niemand is meer boos. En kleine mier en olifant zijn nog steeds de dikste vriendjes. Eekhoorn en gaai. Hieeuw! Eekhoorn zweeft door de lucht. Het kriebelt ervan in zijn buikje. En dan grijpt hij zich stevig vast aan een tak om vervolgens al zigzaggend langs de boomstam omhoog te rennen. Zonder een spoortje angst springt hij naar een volgende boom. En dan vliegt hij alweer door de lucht. Naar weer een andere boom. Ineens ziet Eekhoorn een verrassing hangen. Een pindaslinger. Het water loopt Eekhoorn in de mond. Pinda's in de dop zijn zo lekker. Hij kiest een tak vlak bij het netje en klemt zijn achterpoot eromheen. Voorzichtig pakt hij met zijn voorpoten een pinda. Die eet hij meteen op. Dat is smullen. Hij pakt er nog één en nog één. Als zijn buik vol zit, verstopt hij de rest van de pinda's. Hij begraaft er een paar onder de grond. Andere pinda's verstopt hij in de boom. En dan stopt hij weer wat onder de grond. Eekhoorn is er maar druk mee. Dat moet ook wel voor als het straks winter wordt. Want dan is er weinig vers voedsel te vinden. Hij is zo druk dat hij niet doorheeft dat hij al een tijdje in de gaten wordt gehouden. Gaai gluurt vanuit een hoge boom naar Eekhoorn. Als Eekhoorn ijverig tussen de bladeren zoekt naar een nieuw plekje om de pinda's te verstoppen, vliegt Gaai naar de boom waar Eekhoorn zojuist wat heeft verstopt. Snel pikt hij de pinda's weg en verstopt ze op een andere plek. Maar dan ziet Eekhoorn wat Gaai doet. Potje, potje, dikke snot, wat een brutale dief, denkt Eekhoorn. Maar hij zegt niets tegen Gaai en bedenkt een plan. Hij laat Gaai even zijn gang gaan en let meteen op waar de brutale vogel de pinda's opnieuw verstopt. Dan doet hij net of hij weer pinda's begraaft in de rulle aarde. Alleen zal hij deze keer niets in het gat leggen. Met zijn lange nagels schraaft hij een extra diep gat, zodat Gaai een tijdje nodig heeft om te ontdekken dat hij gefopt is. Het duurt niet lang of Gaai sluipt naar het vers gegraven gat. Hij kijkt even schichtig om zich heen, want hij wil natuurlijk niet betrapt worden. Ondertussen haalt Eekhoorn zijn pinda's weer uit de verstopplek van Gaai. Gaai is teleurgesteld als hij geen pinda's kan vinden. Wel gek, hij had toch goed opgelet? Eekhoorn graaft opnieuw een gat en ook deze keer stopt hij er geen pinda's in. Zodra Gaai weer begint te graven, haalt Eekhoorn weer een deel van zijn gestolen voorraad op. Gaai begint moe te worden. Hij moppert. Dan ziet hij Eekhoorn. Die staat naast een hele berg pinda's en lacht. Hahaha, weer niets gevonden? Vraagt Eekhoorn met een plagerige stem. Gaai weet even niets te zeggen. Hij kan moeilijk toegeven dat hij aan het stelen is. Ik heb wel door wat je aan het doen bent hoor, zegt Eekhoorn. Maar daar heb ik mooi een stokje voor gestoken. Lekkerpe, hoe durf je, lelijke dief? Gaai laat zijn kopje een beetje hangen. Wat eerst een goed plan leek, lijkt nu een heel dom plan. Eekhoorn krijgt medelijden met Gaai. Ik snap het wel hoor. Jij wilt ook je buikje rondeten als het winter is. Weet je wat? Zullen we de pinda's eerlijk verdelen en elkaar helpen bij het verstoppen? Samenwerken is veel leuker dan alleen werken. Gaai laat zijn kopje nog verder hangen. Hij schaamt zich diep, vooral omdat Eekhoorn zo lief is. Nou, komt er nog wat van? Eekhoorn begint te tellen. 1 pinda voor jou, 1 pinda voor mij. 1 pinda voor jou, 1 pinda voor mij. Als alles verdeeld en verstopt is, heeft Gaai een verrassing. Hij legt 6 hazelnootjes voor Eekhoorn neer. 3 voor jou en 3 voor mij, zegt hij trots, omdat ik niet van jou had mogen stelen. Ze smullen dat het een lieve lust is. Dan vraagt Eekhoorn, hoe kom je eigenlijk aan deze nootjes? Gaai verslikt zich zowat in zijn laatste hapje. Gestolen zeker, zegt Eekhoorn. Gaai knikt. Van wie? Gaai kijkt opeens heel ondeugend. Van jou, maar dan uit de voorraad die je gisteren hebt verstopt. Even kijkt Eekhoorn op zijn neus, maar dan begint hij te lachen. En niet veel later rollen ze samen over de grond van plezier. Specht en egel. Prrr, prrr. Het geroffel van Specht is tot ver in het bos te horen. Specht hakt met zijn scherpe snavel een rond gat in de boom. Dat gaat heel snel. Het klinkt een beetje zo van prrr, prrr. Een eindje verderop piept er een klein snuitje door de takken. Het is egel. Ze lag heerlijk te slapen. Niet 1 nachtje, maar heel veel nachtjes. Ze is gaan slapen toen de bladeren van de boom rood en geel kleurden en stuk voor stuk loskwamen van de takken om heel langzaam naar beneden te dwarrelen. Als dat gebeurt, dan is het herfst. Nu knijpt ze haar oogjes dicht tegen het felle zonlicht. Egel drukt haar pootjes tegen de oren. Wat een kabaal, je zou de hoofdpijn van krijgen. Dan ziet ze Specht in de boom zitten. Ze verlaat haar warme nest en stapt op hoge poten op Specht af. Zeg, ben je helemaal gek geworden? Specht hoort of ziet niets. Hij roffelt aan 1 stuk door. Hij heeft inmiddels meerdere takken uitgekozen die verschillende geluiden maken.
Specht,
gilt Egel, je hebt me alweer wakker gemaakt. Vorig jaar kon ik ook al niet uitslapen door jouw geroffel. Nu hoort Specht het wel. Hij kijkt naar beneden en ziet Egel staan.
Ha, ben je wakker?
Dat werd tijd. De zon schijnt, er is eten in overvloed. Je gaat je tijd toch niet verdoen aan slapen? Egel flirt helemaal op bij het woord eten. Dat klinkt haar als muziek in de oren. Haar maagje knort al vanaf het moment dat ze wakker werd gemaakt. Na een lange winterslaap zal ze wel een lekker hapje lusten. Waarom ben jij zo lang aan het roffelen? Vraagt ze aan Specht. Ik ben aan het oefenen voor de lentedans. De lentedans? Egel begrijpt niet waar Specht het over heeft. Ze heeft nog nooit van een lentedans gehoord. Vanmiddag om 3 uur komen bever, uilskuiken, koekoeksjong, mol, schrijvertje en nog veel meer van mijn vriendjes naar deze boom. Waarom? Dan geef ik een drumsolo weg waarop ze allemaal mogen dansen. We vieren vandaag dat de lente begint. Egel voelt zich ineens heel verdrietig. Ze zou wel mee willen doen, maar ze is niet uitgenodigd. En haar maag begint alweer te knorren. Ze moet op zoek naar eten. Veel succes met oefenen. Zo te horen heb je talent. Het wordt vast een geslaagd lentefeestje, roept ze naar Specht, terwijl twee dikke tranen uit haar ogen rollen. Dankjewel, roept Specht terug, die de tranen niet ziet en Egel meteen weer vergeten is. Hij roffelt er lustig op los, druk met oefenen. Om 3 uur staan alle vrienden van Specht om de boom heen. Ze vormen een kring met elkaar. Specht is wel een beetje zenuwachtig. Hij wil niet uit de maat roffelen, want dan wordt het voor zijn vriendjes moeilijk om te dansen. Dan begint hij. Eerst zacht, dan iets harder, nog ietsje harder en na 2 minuten roffelt hij als een volleerd drummer. Alle dieren dansen om de boom heen. Ze springen op en neer, ze schudden met hun billen, ze draaien om elkaar heen en wisselen regelmatig van danspartner. De vogels zingen hun hoogste lied. Egel heeft zich verstopt achter een boom. Oh, wat zou ze graag mee willen dansen. Dan moet ze opeens niezen. Het wordt doodstil in het bos. Wie deed dat? Vraagt Specht. Niemand geeft antwoord. Specht vraagt het nog eens. En dan komt Egel achter de boom vandaan. Eigenlijk is ze heel verlegen en durft niets te zeggen. Ineens trekt ze haar stoute schoenen aan en zegt met luide stem: Ik ben niet gevraagd voor het feest en daarom heb ik mezelf maar uitgenodigd. Lekker pu! Op dat moment komen er nog veel meer dieren achter de bomen vandaan. Ze waren ook niet uitgenodigd, maar wilden er, net als Egel, graag bij zijn. Specht kijkt naar zijn vriendjes en zegt: Ze hebben volkomen gelijk. Volgend jaar nodigen we iedereen uit. Hoe meer dieren, hoe meer plezier. Dan roffelt hij er weer vrolijk op los. De muziek werkt heel aanstekelijk. Het ritme maakt iedereen enthousiast. Niemand kan er stil bij blijven staan. Wat een vrolijkheid daar in het zonovergoten bos. Alle dieren dansen. Dit is het mooiste lentefeest ooit. Zelfs de zon wordt erdoor verwarmd.